Goedemorgen allemaal. Fijn dat ik deze morgen weer in jullie midden mag zijn en het woord met jullie mag openen. En wat is het heerlijk om te weten dat de Heere God zelf wil spreken. Dat het niet in mijn woorden zit of in mijn gedachten, maar dat we bepaald mogen worden bij de gedachten van de Heere God en dat wat Hij ook deze morgen aan zijn gemeente, hier ook plaatselijk aanwezig, wat hij wil zeggen en wat hij wil doen in ons leven. Nou, we hebben het net in het laatste lied al gehoord. Het hoofddoel is dat wij gaan lijken op u en dat we gaan doen zoals hij. Nou, dat sluit er wel bij aan, dacht ik, deze morgen. Ik wil graag met jullie lezen uit de eerste Timotheusbrief, en wel hoofdstuk 3, vers 15 en 16. Eén Timotheus 3, vers 15 en 16. Paulus heeft allerlei onderricht gegeven aan Timotheus, wat hij door moest geven voor allerlei zaken die binnen de gemeente heel belangrijk waren. Het aanstellen van oudsten, de plaats van de vrouw in de gemeente, de plaats van de vrouw met betrekking tot oudsten en tot diakenen. Enzovoort, enzovoort. Hele praktische aanwijzingen voor de gemeente van Efeze in die tijd. Maar dat geldt nog net zo voor ons. Het gaat dus over het gedrag in het huis van de Heer. En ik ben me bewust dat ik een beetje midden in een Bijbelgedeelte val. Maar het gaat me met name om dat 15e vers. Ik lees vers 15. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe u zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Een zuil en fundament van de waarheid. En dan ga ik met u naar Efeze. Efeze hoofdstuk 2 vanaf vers 17. Efeze 2 vanaf vers 17. En daar staat het volgende geschreven. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het gehele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Here, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. En tot slot uit 1 Petrus 2, 1 Petrus 2, Petrus 2 vanaf vers 4. En kom naar hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is. En wie in hem gelooft, of wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Tot zover. Gelukkig zijn zij die het woord van God horen en dat ook bewaren in hun hart. Ik heb als thema boven deze prediking gezet: waar voelt u, waar voel jij je thuis? Er zijn heel wat verschillende woningen. Er zijn heel wat verschillende huizen. Er zijn grote huizen, een eensgezinswoning of een sociale huurwoning. Er is een laagbouwhuis. Er is een flat of een appartement. Er zijn aanleunwoningen. Er is een aanloophuis of een opvanghuis. En er zijn zelfs mensen zonder een huis. Die noemen we daklozen. Er is ook een blijf van mijn lijfhuis. Een ziekenhuis, verzorgingshuis, een hospice. Een huis van bewaring. Een huis van afgevaardigden. Maar er is ook een Godshuis. Het huis van God. Ik bedacht me zo, wat kun je verlangen naar huis, naar je eigen huis, als je een paar weken op vakantie bent geweest en je de reis weer aanvangt en teruggaat naar huis en dat je weer in je eigen huis binnenstapt en dan ziet alles er weer, lijkt het net of dat alles weer een beetje nieuw eruit ziet. En dan zeg je, ja, eindelijk toch weer thuis. Het was fijn om op vakantie te gaan of misschien als je een tijd in een ziekenhuis verbleven bent, dat je blij bent als je weer thuis komt. Want hoe het klokje thuis tikt, tikt het nergens, zeggen we dan. Heerlijk, je eigen plek, je eigen bed, je eigen toilet. Nou ja, u herkent het waarschijnlijk wel. De vraag is, beleven wij dat ook in geestelijke zin zo? Ervaren wij dat ook zo als wij spreken over het huis van God? Wat is het huis van God eigenlijk? Als er in het Nieuwe Testament gesproken wordt over het huis van God, dan is dat natuurlijk ingebed in datgene wat er in het Oude Testament over het huis van God beschreven staat. En het eerste huis van God waarover we lezen, dat is eigenlijk de tabernakel die gebouwd werd in de woestijn. Een wonderlijk bouwsel wat sprak in alles van de aanwezigheid van God. Er wordt ook gesproken over de eerste tempel en we vinden dat in 1 Koningen 5, 6 en 8. Salomo die de tempel heeft mogen bouwen. Salomo die op de dag van de inwijding van de tempel een gebed uitspreekt, staande voor het volk, staande voor de priesters, staande voor de dienaren die in het huis van God zouden gaan dienen. En dan spreekt hij een gebed uit. Ik denk dat het langste gebed is wat in de Bijbel opgeschreven staat. Het is een geweldig gebed. Nee, het is een geweldig zien op de Heere God. En het is als het ware een geweldig uitzien en een afhankelijk zijn van wat God wil doen in dat huis. In dat huis, daar woonde God. En we lezen in hoofdstuk 8 van 1 Koningen, vers 10 en 11, dat daar een wolk als het ware naar beneden kwam en dat huis van de Heere vulde. En dat de heerlijkheid van God als het ware woning maakte in dat huis wat speciaal voor hem gemaakt was. Het was zijn huis. En het was zo overweldigend dat de priesters die konden niet blijven staan. Nadat men eerst de ark in het heilige der heiligen gezet had, de gouden kist, de troon van God zou je kunnen zeggen. En moesten zij wijken uit de tempel, omdat de heerlijkheid van God de tempel vervulde. Bij de tabernakel hebben we dat ook al gezien. Als u de Bijbel kent, dan weet u dat wanneer het volk zijn kampen opsloeg, de tenten opzetten, en te midden van al die tenten daar de tabernakel geplaatst werd en opgebouwd werd, dat zodra als die tempel of die tabernakel dan klaargemaakt was, dat de heerlijkheid van God in een wolkkolom rustte op het heilige der heiligen. Zodat iedereen die 's morgens of wanneer dan ook uit zijn tent trad, zag: daar is de Heere, daar woont de Heere. Hij woont te midden van ons. Vervolgens zien we in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus aangewezen wordt als een wandelende tempel van God. Een wandelende tempel van God. En dat is een heel bijzonder iets wat de Heer Jezus daar zegt, namelijk in Johannes 1 vers 14 en ook in Johannes 2 vers 19 tot 21. Want u moet weten dat toen de heerlijkheid van God de tempel vervulde, de tempel van Salomo, toen heeft het volk het eigenlijk op een bepaald moment zo verschrikkelijk verontreinigd, dat huis, dat Ezechiël er getuige van is, de profeet Ezechiël, dat de heerlijkheid van God de tempel moet verlaten. Dat de Heere daar niet langer kon zijn, omdat die tempel vervuld werd met afgoderij. En zoals dat dan getypeerd wordt, hè, dat als het volk boog voor andere goden, dat ze zich schuldig maakten aan hoererij. En de Heere kon daar niet langer zijn. Met name de priesters die in het verborgene in de tempel allerlei onreine dingen deden en zich bogen voor afgoden en baden tot de zon. En Ezechiël is zeer, zeer aangeslagen als hij getuige ervan is dat de heerlijkheid van de Heer op een bepaald moment naar de drempel van het huis des Heeren gaat en uiteindelijk opstijgt en uiteindelijk via de Olijfberg verdwijnt. God woonde niet meer in die tempel. Hij was niet meer aanwezig. Hij kon daar niet meer aanwezig zijn te midden van het volk wat hij zo lief had. En dan, o wonder, wat er gebeurt in het Nieuwe Testament. Dat God zijn macht, zijn liefde, zijn heerlijkheid geopenbaard heeft in het geven van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat hij, waarvan gezegd wordt, dat de apostelen zeggen, dat Johannes schrijft: wij hebben, het woord is vlees geworden en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van een enig geborene van de Vader. Vol genade en waarheid. Dat hebben we vanmorgen al een paar keer voorbij horen komen. Waarheid, genade en waarheid. Zij waren getuigen van het feit dat de Heer Jezus te midden van het volk Israël, als het ware, dat God terugkeerde in de persoon van de Heer Jezus Christus. Het woord is vlees geworden. En dat daarmee de heerlijkheid van God terugkwam onder het volk. Hebreeën 1 vers 3 zegt het ook zo geweldig mooi. Dan wordt de Heer Jezus omschreven als hij de afstraling van de heerlijkheid van God, de afdruk van zijn wezen. De Heer Jezus was de afstraling van de heerlijkheid van God. te midden van het volk. Teruggekomen onder het volk. Hij woonde als het ware en wandelde als het ware weer te midden van het volk. Velen hebben dat niet opgemerkt. Maar de Heer Jezus heeft vervolgens ook gezegd in Johannes 2 vers 19 en 21. Breek deze tempel af. En dan heeft hij het over de tempel in Jeruzalem. En ik zal hem na 3 dagen weer doen herrijzen. Ik zal hem weer opbouwen. En dan wordt de uitleg daar heel duidelijk bij gegeven. Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Broeders en zusters, de Heer Jezus was een wandelende tempel, een huis van God te midden van het volk. De Heer Jezus die wilde het volk bij de Heere God brengen, bij zijn Vader. En dat is iets indrukwekkends, zo kan ik me dat voorstellen. Wat moet dat geweldig geweest zijn voor de Heere God, dat hij zijn zoon op aarde zag rondwandelen en wist, ik woon daarin en door hem kan ik mensen, kan ik mijn volk weer bereiken. In hem ligt de oplossing om de kloof die is ontstaan tussen mijn volk en tussen mij, om die op te lossen, om die te overbruggen. Door hem is het mogelijk om van zonden gereinigd te worden. Door hem is het mogelijk om vergeving van zonden te ontvangen. Door hem is het mogelijk om in gemeenschap met hem, met mij te komen. Wat een grote vreugde en wat een groot verlangen wordt daarin van de Heere God zelf openbaar. En dat niet alleen voor het volk Israël natuurlijk, maar ook voor u en mij, voor wij die vandaag leven. Nadat onze Heer Jezus lichamelijk deze wereld verliet, werd de gemeente Gods, de tempel, gebouwd. Gods woning in de wereld vanaf de Pinksterdag tot vandaag toe. De Heer Jezus ging naar de hemel, voer op naar de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de ogen. En heeft vervolgens de gemeente geboren doen worden op de Pinksterdag. En die gemeente, broeders en zusters, dat was opnieuw een woning van God. Althans, zo wordt het voorgesteld. Gods woning in de wereld vanaf de Pinksterdag. En zij was geheiligd voor God en gereinigd door het offer van Christus. Alle die wisten, ik ben een kind van God. Ik ben gereinigd door het offer van het Lam van God. Die behoorde tot die gemeente, tot dat huis van God. En zo wordt er ons in de Bijbel op verschillende wijzen ook gesproken over de gemeente. De tempel van de Heilige Geest. Een beeld van de universele gemeente wereldwijd. Maar ook een beeld voor elke plaatselijke gemeente in deze wereld. Maar ook een beeld van elke gelovige afzonderlijk. U kunt dat lezen in Efeze 2, we hebben dat gelezen. Maar ook in 1 Korinthe 3 vers 9 en 16, 1 Korinthe 6 vers 15 tot 20. Gebouwde tempel. Een gebouw. Een tempel van de Heilige Geest. Wie is de bouwer van die gemeente? Wie is de bouwer van die tempel? Nu, dat zegt de Bijbel heel duidelijk. Matteüs 16, vers 18. Ik zal mijn gemeente bouwen. Het is zijn huis, waarin hij woont en wil werken. En waarom bouwt hij die gemeente? Waarop bouwt hij die gemeente? Nu, op het getuigenis van Petrus. Want Petrus heeft op de vraag van de Heer Jezus geantwoord toen de Heer Jezus vroeg, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan belijdt Petrus, die zegt als woordvoerder van de anderen, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En op dat getuigenis, op die Petra, heeft de Heer zijn gemeente gebouwd. Niet op Petrus. Nee, op Christus. Niet op Petrus, maar op zijn belijdenis. Alle die zouden belijden, gij zijt de Christus, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Daarop is die gemeente gebouwd. Christus zelf is het fundament van dat huis. U kunt dat lezen in 1 Korinthe 3, vers 10 en 12. Het is gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, dat wil zeggen op hun onderwijs in het Nieuwe Testament. En dat hebben we gelezen in Efeze 2. De Heere Jezus wordt ook genoemd in de schriftgedeelte die we gelezen hebben, de levende steen, de hoeksteen. Door zijn opstanding werd de Heere Jezus de hoeksteen, waarop de nieuwe tempel, de gemeente, werd gebouwd. Het woord hoeksteen komt in het Grieks van het Griekse woord akrogoniaios, dat afgeleid is van akros en dat betekent top. En gonia, hoek. Het betekent een steen die geplaatst is op de uiterste hoek. Dat wil zeggen, hij staat bij alles wat de gemeente is en doet in het centrum. Deze steen is belangrijk voor het begin van het gebouw, maar vormt ook het oriëntatiepunt en geeft richting aan de opbouw van dat gebouw en de voltooiing van dat gebouw. Zo is hij als het ware de top en het fundament. En is hij degene die het geheel als een huis van God voltooit. En dan worden wij geestelijke, dan worden wij levende stenen genoemd. Zij die in aanraking gekomen zijn met de levende steen, met de Heere Jezus Christus. Die het leven van Christus deelachtig geworden zijn. En dan worden wij gebouwd als levende stenen voor de bouw van een geestelijk huis. Geweldig. Gebouwd tot een heilig priesterschap. Om een heilig priesterschap te vormen. Tot het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Broeders en zusters. Wat is het belangrijk om ons de vraag te stellen: beleven en ervaren wij dit ook in geestelijke zin, dat wij het huis van God zijn, dat als u een kind van God bent, dat u ook persoonlijk een tempel bent van de Heilige Geest, van de Heilige Geest die in u woont, zo zegt de Bijbel. En dat u weet dat u niet meer van uzelf bent, en dan staat er vervolgens: verheerlijk dan God in uw lichaam. En als ik dan nogmaals kijk naar de tekst in Timotheus, waar de gemeente het huis van God genoemd wordt, hè, dat staat er zo prachtig, maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, een zuil en een fundament van de waarheid. Hoe men zich moet gedragen in dat huis. Ik denk dat is heel belangrijk. Want broeders en zusters, ik heb ook even wat naslagwerken uit de Bijbel erop nagelezen. En ik kwam bij Exodus 29, vers 42 en 43. En daar wordt natuurlijk gesproken over de bouw van de tabernakel, maar dan wordt even de klemtoon gelegd op het brandofferaltaar. En dat is opmerkelijk. En dan wordt vervolgens ook gezegd dat er een morgenoffer moet zijn en een avondoffer. Dat er 's morgens een lam geofferd moet worden en dat er 's avonds een lam geofferd moet worden. En dat het brandofferaltaar als ware centraal staat in de versen die daarin volgen. En dan wordt er iets geweldigs gezegd over deze versen. Namelijk dat God zegt, daar bij dat altaar Daar begint het. Dat altaar is zo enorm belangrijk. En het feit dat daar een lam op geofferd wordt, dat is als het ware de enige manier via dat altaar om mij te ontmoeten. Om met mij samen te komen. En in dat gedeelte wordt er gesproken dat God dus daar het volk Israël wil ontmoeten, dat hij de priesters daar wil ontmoeten, dat hij wil spreken tot het volk, daar zal ik spreken en ik zal jullie heiligen, de Israëlieten, zowel als de priesters, opdat zij dienst zouden kunnen doen in het heiligdom, dat hij daar gemeenschap wil hebben, dat hij daar te midden van hen wil wonen en met hen wil samenkomen, er voor hen wil zijn en dat zij er voor hem zijn. En dan wordt er uiteindelijk gezegd dat hij hen wil ontmoeten, dat hij in hun midden wil wonen en dat hij degene is die hen verlost heeft uit de slavernij van Egypte. En ik dacht, dit is precies hetzelfde, broeders en zusters, wat ons aangaat. Wat de gemeente van de Heer Jezus Christus vandaag de dag aangaat. Het is begonnen en enkel en alleen begonnen bij het altaar, bij het kruis wat opgericht is op Golgotha. Daar is de Heer Jezus Christus als het lam van de wereld, wat de zonde der wereld wegneemt, daar is hij gestorven in u en mijn plaats. En via dat lam hebben wij toegang tot het heiligdom. Via dat lam kunnen wij met God spreken. Kunnen wij in gemeenschap met de Heere leven. Kunnen wij geheiligd worden. Nooit buiten dat offerlam om. Nooit buiten dat altaar om. Eerst dat altaar. Dat opent de weg tot de hele tabernakel, tot de hele tempel als het ware. U en ik, als het goed is, zijn we verlost uit de slavernij van deze zonde. Uit de slavernij van de duisternis waarin wij allemaal verbleven. En wij zijn een tempel, een woning van God geworden. Een huis van God. En dan wordt er natuurlijk verlangd, zoals het van de priesters verlangd werd, hoe zij zich zouden gedragen in dat huis van God. Als zij langs dat altaar waren gegaan, als zij daar met de Heere gingen spreken, als zij daar met hem in gemeenschap traden, als ze daar samenkwamen, als ze hem ontmoetten in hun leven, en als ze hun dienst zouden verrichten, hoe gedroegen de priesters zich, hoe moesten zij zich gedragen in het huis van de Heere? En vandaar dat Paulus ook schrijft aan Timotheus dat hij heel duidelijk aangeeft dat hij hen vertelt hoe zij zich moeten gedragen in het huis van God, dat is de gemeente. Dan komt het heel dichtbij en dan zien we dat het geweldig is dat zoals God naar de priesters keek en hoe hij hen wilde gebruiken in zijn dienst, en hoe hij met hen wilde spreken, gemeenschap met hen wilde oefenen, met hen wilde heiligen voor hun dienst. Dat ook geldt voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat het niet gaat om een gebouw, maar dat hier als ware in de zaal, als u een kind van God bent, dan zit deze zaal vol met tempels. Kleine tempels. Maar hele waardevolle tempels. Dan woont de Heere God, dan woont God door zijn geest in u en in mijn leven. En dan geldt het net zo goed als dat het voor de priesters gold, want we hebben het ook gelezen in 1 Petrus 2, dat wij ook een heilig priesterschap vormen voor het brengen van geestelijke offers die God welgevallig zijn slechts door Jezus Christus. Niet uit onszelf, nee, via het altaar, via de Heer Jezus. Alles is wel behagelijk voor God via de Heer Jezus. Dat is onbeschrijfelijk als we daarover nadenken. Dat wij iets kunnen betekenen wat wel behagelijk is voor God. En dat werpt ons helemaal terug op de Heer Jezus. Dat werpt ons terug op die geweldige uitleg die de Heere God heeft gegeven, dat wij tempels zijn van de Heilige Geest die in ons woont en dat we niet meer van onszelf zijn. En daarom worden wij opgeroepen, verheerlijk dan God in uw lichaam. Verheerlijk God in uw lichaam. Dat heeft alles te maken met het gedrag. Dat heeft alles te maken met hoe leven wij, hoe staan wij vandaag, hier, te midden van de gemeente, waar u deel van uitmaakt. Welk gedrag vertoont u? Wat past er bij u? Past u bij het huis van God? Of past u ergens anders bij een ander huis? Wat wordt er in ons leven openbaar? Zoeken wij dat spreken met God? Beseffen wij dat wij geheiligd zijn? Wij zijn gerechtvaardigd, zegt de Bijbel. Dat is niet een proces, nee, wij zijn gerechtvaardigd. Onze nieuwe positie in Christus. Wij zijn gerechtvaardigd, wij zijn gewassen, wij zijn geheiligd. En dat heeft dus alles te maken met ons gedrag. Broeders en zusters, de gemeente van Christus, vandaag op aarde, hier in Sliedrecht, in Ter Apel, of waar dan ook, vele huizen Gods noemen zich een huis van God. Maar getuigt de inhoud van dat huis, het gedrag wat er binnen dat huis zich vertoont, getuigt dat van de aanwezigheid van de Heere God. Getuigt dat van de aanwezigheid van de Heere Jezus Christus in ons leven, in jouw leven. Past ons gedrag bij Hem? Passen wij bij Hem? Leven wij uit Hem, voor Hem en tot Hem? Kan Hij dat werk in u en mijn leven doen? Of zijn wij eigenlijk alleen maar bezig, laat ik het heel plastisch zeggen, met ons eigen huis? Met ons eigen huis. Weet u, wij wonen in een groot huis, dat is niet van mij. Wij wonen in de Ark. Nou, oké. Met heel veel voordeuren, heel veel ramen, heel veel ruimtes. Mooie ruimtes, een kerkzaal. En de Ark is een huis waar wij de Heer Jezus Christus willen verkondigen. En waar steeds meer mensen naartoe komen om het woord van God te horen. En dan horen we van heel veel mensen dat ze thuis in hun eigen gemeente haast niets meer horen. Ja, ze horen wel wat, maar het heeft geen enkel gewicht. Het gaat niet meer over de Heer Jezus Christus centraal. Het gaat niet meer over de dienst aan de Heere God. Het gaat niet meer over het feit dat God een heilig God is en dat christenen, kinderen van God, geheiligd zijn. Het gedrag gaat steeds meer lijken op het gedrag wat in de wereld gewoon is. Daarom worden wij ook opgeroepen, op basis van het offer van Christus, om niet wereldgelijkvormig te worden. En te beseffen dat onze redelijke eredienst is om God te danken, te prijzen, te loven, te eren. Niet alleen met woorden, maar juist met ons leven, met onze handel en wandel. Wat dan ook tot uiting komt door dat wat we zingen, of wat we zeggen, of wat we bidden, of wat we spreken. Dat loopt in elkaar over. Dat hoort bij elkaar, broeders en zusters. Ik heb een paar geestelijke principes uit een aantal teksten en die wil ik heel kort met u doornemen. Welke geestelijke principes zijn eigenlijk belangrijk met betrekking tot het geestelijk huis wat wij zijn? Ten eerste is daar het principe van het feit dat er een relatie is tussen God en u en jou en mij. Een relatie met God. En daarom Psalm 71 vers 3. Ik werd daardoor getroffen. Ja, ook het Oude Testament spreekt van Christus. Hè? Dus ik haal net zo makkelijk teksten aan die natuurlijk over Israël gaan met eerste instantie, maar ze zijn ook voor u en voor mij. En daar zitten geestelijke principes in die zijn invulling hebben gevonden in de Heer Jezus Christus. De Heere God is in Christus mijn woning, mijn thuis geworden. Heerlijk, broeders en zusters, dat is het beste huis wat je kunt wensen. Het is mooier dan de mooiste villa. Het is sterker dan de beste bunker. Dat is mijn Heer, de rots. Bij hem ben ik thuis. Ik lees u de tekst. Wees mij, Heere God, tot een rots ter woning waarheen ik bestendig kan gaan, die u beschikt hebt tot mijn redding. Want mijn rots en mijn vesting bent u. Die u beschikt hebt tot mijn redding. Heere God, dank u wel dat u in de Heer Jezus Christus, de tempel, waar de heerlijkheid van God terugkwam onder het volk, dat u ook voor mij die tempel bent geworden, die afgebroken is, die in de dood gegaan is en die weer opgestaan is uit de doden. U hebt mij leven gegeven. U hebt een beschikt tot mijn redding. Waar ik bestendig, waar ik altijd kan gaan, die u beschikt hebt tot mijn redding. En daardoor heb ik, God dank, een relatie met de Heere God gekregen. God is realiteit. Is God realiteit in uw en in mijn leven? Als wij met mensen in gesprek komen, kunnen we dan spreken over een ontmoeten en spreken, een geheiligd zijn, een heilige een gedrag wat overeenkomt met het leven van Christus in ons? Tweede is gemeenschap. Gemeenschap, dat betekent eigenlijk dat je deelnemer bent. Als je in de gemeente van Christus behoort, als je daaraan behoort, dan ben je een deelnemer, dan ben je niet een bankzitter. Dan ben je niet iemand die alleen maar aan de zijkant zit of alleen maar zondags een keer hier samenkomt. Dan ben je iemand dat je deel wil hebben aan datgene wat er in de gemeente plaatsvindt. Dat je deel wil hebben aan dat wat Christus wil doen. Dat je deel wilt hebben aan de dienst die God door alle geledingen heen verricht. Of verrichten wil. En wat is het geweldig als hij dat kan doen. Dat hij mensen kan vinden die hij kan noemen dienaren, broeders, zusters, dienstknechten van de Allerhoogste, zoals Timotheus ook zo vaak aangewezen wordt of aangesproken wordt door Paulus. Door Timotheus kon God een werk doen, omdat God een werk in Timotheus heeft kunnen doen. En dat geldt voor ons allemaal. Gemeenschap, dat betekent wonen, verblijven, dienen in het huis van de Heere. Psalm 84, dat gaat over de levieten, over de priesters die optrekken naar het huis van de Heere. Er staat er, zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest waarin zij haar jongen legt. Bij uw altaren, Heere, van de legermachten, mijn koning en mijn God. Welzalig zijn zij die in uw huis wonen, die gemeenschap met u hebben, die deelnemer zijn. Zij loven u voortdurend. Zij loven u voortdurend. Dat wil dus zeggen dat je, als je een deelnemer bent en niet een bankzitter, dat je dan Gods lof mag verkondigen. Door je woorden, door je daden, door je dienen in de gemeente, ook ten aanzien van elkaar als broeders en zusters. Een derde principe is vrucht dragen. Geestelijke groei in het huis van de Here. Dat is een plaats, een werkplaats van de Heilige Geest, heeft iemand eens gezegd. Als het goed is, als je een deelnemer bent in de gemeente, aan het werk van de Heer, dan kan vrucht niet uitblijven. Psalm 92 zegt daar zoiets moois over. Vers 12 en 13. De rechtvaardige, zij die gerechtvaardigd zijn door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, hè, Romeinen 3 vers 1. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, een symbool van leven, vruchtbaarheid en overwinning. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de Here geplant zijn, geworteld zijn in Christus, bij wijze van spreken, die mogen groeien in de voorhoven van onze God, voor het aangezicht van de Here. En die dragen vrucht. In de ouderdom zullen zij nog vrucht dragen. Zij zullen fris en groen zijn. Waarom? Om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Dat de Heere waarheid is. Prachtig. De gemeente, een pijler en een fundament van de waarheid. Het vierde principe. Het woord van God. Als wij nadenken over het huis van God, dan kunnen we niet buiten de fundatie van dat levenshuis om. Maar dan kan het ook niet anders zijn dan dat die fundatie de fundatie is onder jouw levenshuis, onder jouw tempel. In Matthäus 7 wordt ons uitgelegd wat dat betekent. De Heer Jezus die sprak daar: daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregens vielen neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Hier wordt het woord van God als een fundament genoemd. Natuurlijk is het ook de Heer Jezus. Wij zeggen altijd, wij moeten bouwen op de rots van de Heer Jezus, maar dat is onlosmakelijk verbonden met dat woord van God. Daarom ieder die deze mijn woorden van mij hoort en ze doet, die lijkt op een mens die zijn huis gebouwd heeft op de rots, op het fundament. Dat is het fundament voor een kind van God onder zijn leven. Daar kun je niet zonder van. Het vijfde is wijsheid. We hebben wijsheid nodig, broeders en zusters, om in dit leven te staan. Ons aardse huis, ons lichaam, wordt ook afgebroken. Wij zijn hier maar tijdelijk. En mag de tijd die God u en mij geeft, mag dat een vruchtbare tijd zijn. Een tijd dat we ons bewust zijn dat we leven als een tempel, als een huis van God. In Prediker 12, vers 5 tot 7, daar staat: op de dag dat men ook vreest voor de hoogte en de verschrikkingen op de weg zijn, de amandelboom bloeit, de sprinkaan zich voortsleept en de kapperbes niet meer helpt, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers gaan rond op de straat, voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt, doordat de kruik bij de bron verbrijzelt en de scheprat in de put verbroken wordt en het stof weerkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest weerkeert tot God die hem geschonken heeft. Broeders en zusters, wij zijn op weg naar huis. Naar het hemelhuis, als ik het zo mag noemen. Wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. De gemeente, het huis van God, zal eens voor de Heere God gesteld worden. Wij zullen voor de Heere God gesteld worden. Als de bruid van Christus. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen, overvloedig wordt tot verheerlijking van God. En dan gaat Paulus verder. In 2 Korinthe 4 kunt u dat lezen. Daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking die van een korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van de heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn van een ogenblik, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis, niet met handen gemaakt, maar een eeuwig huis in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning uit de hemel overkleed te worden. Dat zal plaatsvinden op het moment dat Jezus Christus terugkomt en de gemeente hem tegemoet zal gaan in de lucht. En daarom zo'n heel belangrijke zinsnede, als wij maar bekleed en niet naakt bevonden zullen worden. Als we niet bekleed zijn nu al met Christus, dan zouden we naakt staan en zouden we verloren gaan, zouden we niet meegaan. Want ook wij die in deze tent zijn, zuchten omdat we het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hij nu, die ons hiervoor heeft toegerust, is God. Hij heeft ons hiervoor toegerust, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Wij hebben dus altijd goede moed. En wij weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Here. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Maar we hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Here in te wonen. Verlangt u daar ook naar? Daarom stellen wij er ook een eer in. Het zij inwonend, het zij uitwonend, om hem wel behagelijk te zijn. Stelt u, stel jij, stellen wij daar een eer in om hem wel behagelijk te leven. U weet toch, en ik moet het ook weten, het is eigenlijk een verplichting dat u als kind van God weet hoe u zich hoort te gedragen in het huis van de Heere. Om hem wel behagelijk te leven. We moeten er namelijk ook verantwoording voor afleggen. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam, de tempel van de Heilige Geest, gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Broeders en zusters, ik hoop zo van harte dat u deze boodschap van morgen mee wil nemen. En dat u beseft, wij zijn hier maar tijdelijk op deze aarde. En het is Gods grote verlangen om, net zoals hij dat verlangen had voor de priesters in het Oude Testament, in de tabernakel en in de tempel, dat ook hij datzelfde verlangen heeft voor u en mij, die in geestelijke zin priesters zijn. Een geestelijk priesterschap vormen tot het brengen van heilige offers die welbehalig zijn voor de Heere God. Dat bepaalt ons bij de verantwoordelijkheid die wij hebben. Wij willen straks toch niet met lege handen staan. Wij willen toch graag dat ons leven ervan getuigt, dat ons gedrag in alles ervan getuigt dat wij hem toebehoren. En dat wij in een relatie met hem leven. En dat wij hem zoeken, dat wij met hem spreken zoals de priesters dat deden. En dat wij tot een zegen gesteld worden voor onze medebroeders en zusters. De dag dat hij komt is denk ik dichtbij. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als u heen gegaan bent en plaats voor u gereed gemaakt hebt, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Broeders en zusters, wij hebben een gebouw bij God. Ik geloof niet dat de Heer Jezus nu aan het bouwen is. Dat wordt wel eens zo gesteld, dat de Heer Jezus nu druk bezig is om een plaats te bereiden. Nou, die plaats voor mij, voor u, voor jou, heeft hij bereid op het kruis van Golgotha, door zichzelf te offeren, door de tempel af te laten breken, het gebouw van God. Om een tempel te maken. Nee, ik geloof niet dat hij daar aan het bouwen is. Dat is straks allemaal klaar. Ik geloof ook niet dat het zozeer om een gebouw gaat. Ik denk veel meer dat het spreekt over het vaderhuis. En als je spreekt over het huis van de vader, dan spreek je, zoals we vanmorgen gezien hebben, over gemeenschap, over een relatie. En dat zal dan allemaal in volmaakte zin beleefd worden. Wat moet dat geweldig zijn als we die plaats binnen zullen gaan. En als de Heer Jezus terugkomt, dan gaat dat gebeuren. Dan zullen we in dat geweldige nieuwe huis, dat vaderhuis, waar ruimte genoeg is, waar geen woningnood is. Daar zullen we in volmaakte gemeenschap bij de Heere God verblijven. Wij hebben hier geen blijvende stad, zegt Hebreeën 13. Maar wij zoeken de toekomstige. Het is een beeld van het huis van de Here. Ook straks in de hemel. Dat vaderhuis is het huis van God. Waar het huis van God hier beneden straks in op mag gaan. Daar horen wij uiteindelijk te zijn. Zolang we hier zijn, broeders en zusters, lang of kort. Hoe ons leven ook is, wat we ook meemaken, laten we niet onszelf zoeken, maar laten we hem zoeken. En laten we proberen te ontdekken wat hij met u en met mij wil doen. Hoe hij ons een plaats geeft in de plaatselijke gemeente. Hoe hij wil dat wij dienen, dat wij lief hebben, dat wij de gemeenschap zoeken met broeders en zussen, dat wij elkaar opbouwen. Dat we elkaar vergeven als dat mogelijk is. Of noodzakelijk is. Enzovoort, enzovoort. Heel praktisch. Maar God u en mij daarin zegenen. Ik dacht nog tot slot aan een eind oud lied. Waarheen, pelgrims? Waarheen gaat gij? Het oog omhoog en hand in hand. Wij gaan op des konings roepstem. Naar ons huis, ons vaderland. Over bergen, door dalen, gaan wij naar die blijde zalen. Zalen van Gods huis, het vaderland. Amen. Mag ik met jullie danken. Heere God, we danken u zo voor de lijnen die we in de schrift mogen ontdekken. Wij danken u voor het geweldige offer van de Heer Jezus. Dat u op dat brandofferaltaar een God welgevallig offer wilde zijn. Tot redding van onze zielen. Tot verlossing uit de slavernij van de zondemacht. Dank u wel dat wij kunnen juichen, u kunnen loven en prijzen in het huis van de Heer in gemeenschap met u. Over die verlossing. Over die gemeenschap die we met u mogen beleven. Het feit dat u woont in onze harten door uw Heilige Geest. En dat ons lichaam, ons hele zijn, u ten dienste mag zijn. We hebben niet meer over onszelf te beschikken, maar we zijn van u duur gekocht en betaald. En het is terecht dat u ons oproept, dat wij dan in ons lichaam u verheerlijken, in onze levenswandel, in ons gedrag, binnen het huis van u. Heere, dat uw huis, ook deze plaatselijke gemeente, en zoveel gemeenten van u, hier in Nederland en wereldwijd, uw gemeente, in deze eindtijd, een krachtig getuigenis mag laten zien door een ander gedrag dan het gedrag van de wereld. Maar dat we u op de eerste plaats zetten in ons leven. O Heere, dank u wel dat u Paulus kon uitzenden. Dat u Timotheus kon uitzenden. Dat u de priesters in aanvang kon gebruiken. Dat u de profeten kon, dat u door hen heen kon werken en dat zij gebruikt werden als bouwstenen voor dat geestelijke huis. Dank, Heere, voor het feit dat u dat ook met mij, met ons wilt doen. We willen zijn zoals u bent, hebben we gezongen. Doet u maar met ons wat u wil. En leid ons, Heere, door dit leven dag aan dag. Wij prijzen uw naam. En danken u voor uw woord, voor uw aanwezigheid, voor uw kracht en hulp die u schenkt om onze weg te gaan met u. En door u gebruikt te worden, beschikbaar te zijn voor u. Heren, hier zijn we. Doe aan ons wat in uw ogen welbehagelijk is. Door Jezus Christus, onze Heer, die wij loven en prijzen. Eren en aanbidden, ook deze morgen, ook voor de week die voor ons ligt. In Jezus' naam. Amen.